Ik wil het met jullie hebben over keuzes maken. Over wat is nou echt belangrijk. En ook over hoe je daarin staat. Nou, we hebben daar net van Ed al belangrijke woorden over gehoord. En eigenlijk zal ik eigenlijk in het verlengde van wat Ed spreekt. Of hetzelfde misschien voor een deel. Alleen dan heb ik natuurlijk wat dingen voorbereid. Ook met bijbelteksten en alles. Maar wat Ed heeft verteld, houd het ook even vast tegen de achterkant van mijn preek. Keuzes. Er zijn veel momenten waarop we keuzes maken. Er zijn veel dingen om uit te kiezen in dit leven. Er zijn veel dingen belangrijk, veel dingen nodig, noodzakelijk. Genoeg te kiezen. Maar hoe kies je nou wat uiteindelijk belangrijk is? En er zijn natuurlijk allerlei voor de hand liggende antwoorden en het zal u niet verbazen dat ik hier en daar op voor de hand liggende conclusies kom. Maar ik denk wel dat het goed is om met elkaar nog even na te denken over dit soort zaken. En om dat mee te nemen ook naar huis. En daar misschien anders in te gaan handelen de komende hopelijk jaren of eeuwen zelfs. Of eeuwigheden of whatever. Wat was een van de beelden die ik van tevoren had? En daarbij bedoel ik niet per se letterlijk een beeld van God gekregen. Alhoewel, ik denk wel dat het geïnspireerd is. Maar een van de beelden die ik ervoor had was dat wij worden afgeschilderd als de bruid. Jezus is de bruidegom, wij zijn de bruid als gemeente. Nou zijn er heel veel mannen, stoere mannen, van die vierde musketier mannen. Die vinden dat lastig, bruid en zo. Van ik ben toch geen dametje in een witte jurk. Nou, waar ik dan bruidegom zeg, denk dan aan een verbond. Want een verbond is stoer, verbond is bloed en dan hand op elkaar en zo. Dus mag ook. Maar het gaat om, in essentie om hetzelfde. Namelijk om je aan elkaar verbinden. Een belofte doen. En eigenlijk is het vertrekpunt van mijn preek dan dat het aanzoek ligt er. Jezus is gekomen naar de aarde en zijn aanzoek aan ons ligt er. En de vraag dan is, heb je al ja gezegd? En dan kan je vervolgens zeggen, ja, ik ben toch al bekeerd, ik heb toch al ja gezegd. Maar vervolgens is dan de vraag, wat betekent die dat ja zeggen, wat betekent die ja voor het dagelijkse? En doen we het al of doen we het nog niet? Eens even kijken. Oh, kijk. Kijk of die blijft staan. Ik heb nu namelijk twee keer gedrukt, hè, dus je weet natuurlijk nooit wat er nu gaat gebeuren. Maar het gaat allemaal goed. Ik kan niet van jullie verwachten dat jullie dit plaatje al eens bewust nog een keer eerder hebben gezien. Maar dit plaatje heb ik al eens eerder laten zien. Dat was in een eerdere preek. En toen had ik de volgende tekst ook erbij. En dat is, ik lees hem nu uit Marcus, ik las hem toe uit Matthäus, maar de essentie is hetzelfde. En een van de schriftgeleerden die hen hoorde redetwisten en wist dat hij hun goed geantwoord had, kwam naar voren. Kwam naar hem toe en vroeg hem, wat is het eerste van alle geboden? En Jezus antwoordde hem, het eerste van alle geboden is, hoor Israël, de Heere, onze God, de Heere is één. Nou, dat stukje dat stond niet in het stukje Matthäus erbij, wat ik vorige keer heb gelezen. Maar het vervolg wel. En u zult de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste gebod. En het tweede hieraan gelijk is dit, u zult uw naaste liefhebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En de schriftgeleerde zei tegen hem, juist meester, u hebt naar waarheid gezegd dat God één is en er geen ander dan hij. En hem lief te hebben met heel het hart en met heel het verstand en met heel de ziel en met heel de kracht en de naaste lief te hebben als zichzelf is meer dan alle brandoffers en slachtoffers. En toen Jezus zag dat hij verstandig geantwoord had, zei hij tegen hem, u bent niet ver van het koninkrijk van God en niemand durfde hem meer iets te vragen. Nou, deze tekst verwijst naar allerlei teksten in Leviticus en Deuteronomium. Dus is ook al echt, Jezus antwoord is ook echt geworteld in eigenlijk Gods hele plan al vanaf het begin. Het is in die zin niet iets dat Jezus hier iets nieuws zegt. Dus je kan zeggen, het wordt keer op keer, wordt deze boodschap vanuit God aan ons mensen gegeven. Wat zegt dan die boodschap? Die boodschap die zegt dan dat het draait om liefde. Liefde van ons aan God. En denkt u misschien van wat gaat hij lopen bladeren? Maar eigenlijk had ik dit stukje wat ik nu ga zeggen, gedacht dat ik het aan het eind ging zeggen. Maar dat draai ik even om. Wat staat er in deze tekst? Er staat met heel uw hart, met heel uw ziel, met heel uw verstand en met heel uw kracht. Nou, wat bedoelen we daar nou mee? Want het klinkt een beetje als overkill. Ik bedoel, je vier dingen allemaal helemaal. Daar heb ik wat gedachten over gevonden. Het hart duidt op onze kern. Op dat wat ons, op ons spirituele leven, op onze geest. Op laten we zeggen, het diepste in ons. En hetgene wat God als het ware tot leven heeft gewekt op het moment. Niet als het ware. Tot leven heeft gewekt op het moment dat we ons bekeerden. Je kan ook, ook al bij Adam. God blief zijn geest in Adam. Dat is een soort van de kern van ons levend zijn. En met heel je hart duidt het dan dus ook op dat je ervoor zorgt dat je geest als soort basispunt helemaal gericht is op God. Tweede, heel je ziel. Ziel, dat zie je ook veel in allerlei literatuur. Dat is dan ook dan een soort van de kern, dat is wie je bent, je persoonlijkheid, je gedachten, je karakter, je emotie, gedrag. En dat is ook wat je vaak ziet, dat niet-gelovige mensen eigenlijk als een soort van je kern nemen. En dit heet dan ook wel eens je lagere kern. Je geest is dan je hogere kern, dit is dan je lagere kern. Je kan zeggen van ja, hoe los zijn die twee van elkaar? Nou, je geest is toch wel wat anders dan je dan je ziel. Omdat je geest is echt hetgene waarmee je met God communiceert. Tegelijkertijd wil ik even zeggen dat we nu wat proberen. En ook in deze tekst dingen uit elkaar worden getrokken. Maar dat God ons uiteindelijk ziet als één mens. En niet als allemaal onderdeeltjes. Maar dat komt ook bij het laatste nog even naar voren. En dan heel uw verstand, de derde. Nou, verstand, dat is waarmee je denkt, waarmee je plant. Dat is waarmee je dingen, puzzels oplost. Dus dat is, laten we zeggen, hetgeen wat je zorgt dat je geordend kan functioneren. Het is even geest, is het soort van je hoogste kern waarmee je met God praat. Je ziel, dat is dan je wil, je emoties, je karakter. En verstand is je vaardigheden om te plannen, je intelligentie, je IQ. En dan hebben we nog heel uw kracht over. Dat is op zich wel een rare, want ik bedoel, we hebben geest, ziel, verstand, dat zijn een soort van dingen. En opeens komt heel je kracht. En dat lijkt een soort woord vanuit een soort andere orde. En zo is hier ook eigenlijk bedoeld. Er staat niet lichaam, want dat zou op zich een logische zijn. Maar in zekere zin wordt met kracht wel je lichaam bedoeld, maar ook weer niet helemaal. Wat wordt met kracht bedoeld? Kracht betekent eigenlijk het bundelen van die drie. En hoe je dat dan vervolgens, hoe je dus je emoties, hoe je je wil, hoe je je geest, hoe je dat met je lichaam uit in deze wereld. En dan zie je dus dat eigenlijk in kracht ook alweer je tot één mens wordt gemaakt. En dat het als geheel, zo gecombineerd en zo optimaal mogelijk, je moet inzetten om God te dienen en God lief te hebben. En als je dan dus die tekst zo leest, dan kom je behoorlijk uit bij wat Ed net zei. Hoe graag wil je iets en welke kracht die in je is, ga je inzetten eigenlijk om iets te bereiken. En als je dan deze tekst leest, dan vraagt God niet een beetje, dan vraagt hij heel. En dat was dan het tweede noem het beeld dat ik in de voorbereiding had. Was dat ik regelmatig luister naar op zich allerlei verschillende muziek, maar ook naar een praiseband / organisatie. Die heet Jesus Culture. En die hebben één lied dat heet You Won't Relent Until You Have It All. Nou, dat ging misschien te snel voor sommigen die niet heel goed zijn in het Engels. Maar dat is feitelijk, u zwicht niet tot u alles heeft. En dat vind ik wel een intrigerende tekst. U zwicht niet totdat u alles heeft. En het is nogal een tekst die nogal heel dwingend overkomt. En ik denk ook dat dat terecht is, want het is ook een heel dwingende tekst. En wat je feitelijk ook ziet, is dat dit dus heel erg gelinkt is met die tekst die we net hadden. Want God die vraagt niet een beetje, nee, God vraagt alles. En daar zie je dan ook wel weer dat beeld van het verbond in terug. Want eigenlijk verwacht je in een verbond van elkaar dat je ervoor gaat. In een huwelijk verwacht je ook van elkaar dat je ervoor gaat. Dus er staat niet, heb God een beetje lief. Er staat ook niet, heb God lief meer dan anderen. Dat staat eigenlijk niet, er staat God. Heb God lief met alles. Helemaal volledig. En dat kan best een lastige worden gevoelsmatig. Want ja, alles. Ik bedoel, hoe moet ik dat dan? Hoe moet ik God tot mijn enige prioriteit maken? Het is niet eens onze topprioriteit. Hij moet onze enige prioriteit zijn. Nou, daar wil ik vandaag nog even met jullie over nadenken. Want we worden door heel veel zaken afgeleid. En dat is ook, hè, deze slide staat in... ik zou hier een plaatje in hebben gedaan, maar dat zou jullie alleen maar hebben afgeleid. Nou, dat is ook het punt. Er komt zoveel op ons af, dat je uiteindelijk kan zeggen van ja, hè, worden we niet te veel afgeleid van God? En hoe gaan we daarmee om? En dan kunnen we gaan hebben van nee, er zijn inderdaad veel dingen die zijn slecht. En slechte dingen leiden ons af van God. Hè, er zijn allerlei zonden en allerlei eigen begeerten en het vlees. En, nou, hè, dat zijn allemaal in die zin de makkelijke lijstjes. Want dan kunnen we een hele trits weer opnoemen van allemaal slechte dingen die ons afhouden van God. Maar ik zou bijna kunnen zeggen hoeveel moeite we daar ook al vaak mee hebben als mens, om die dingen ons niet te laten afleiden van God, is dat eigenlijk nog het makkelijke deel. Want er zijn namelijk ook heel veel goede dingen die ons afleiden van God. Vanuit mijn perspectief zie je, je vrouw, of je man natuurlijk, je kinderen, je werk, kerk kan je afleiden van God. Dus er zijn heel veel dingen die op zich goed zijn, maar die je toch kunnen afleiden van God. En dat is dan alleen nog maar lastiger. Want ja, dan begin je natuurlijk ook af te vragen of dat dan niet eigenlijk ook tot een situatie leidt waarin dat eigenlijk een soort zonde wordt. Hoe moet je daar nou mee omgaan? Deze quote hier heeft er ook mee te maken. Er staat, het goede is de vijand van het beste. Totdat je het goede verlaat, kan je nooit Gods beste voor je leven bereiken. Het grappige van deze quote is dat er ook mensen zijn die hem andersom hebben gezet. Dat het beste de vijand is van het goede. Daarmee bedoelen ze dat perfectionisme een probleem is. Als je altijd gaat voor het beste, dan kan het gewoon zijn dat je opgeeft en dat het mislukt en dat je gewoon net te veel risico neemt en dat je ook niet het goede bereikt. Een 8 is toch ook al een mooi cijfer. Wij spreken de vergelijking dat als je aan het studeren bent en je gaat voor de 10, en dat betekent vervolgens dat je zo hard aan het studeren bent dat je nacht na nacht doorgaat om kennis tot je te nemen, en vervolgens haal je een 4, want ja, je was te moe. Dat, die gedachte. Maar dat is dus geen christelijke, geen geestelijke gedachte. De geestelijke gedachte is dat wij als mensen te vaak blijven hangen in, ik geef God toch al een hoop tijd. Ik vind God toch al best wel lief. Maar dat is niet het beste. En dat is ook niet wat God van ons gevraagd heeft. God heeft van ons gevraagd heel. God heeft van ons gevraagd die kracht om hem te vinden waar Ed het over had. En ja, dat heb ik al wel gezegd. Laten we even wat verder kijken naar wat de Bijbel zegt over God. We hebben net al gezegd, het aanzoek ligt er. Nou, met wie gaan we trouwen, zou ik bijna zeggen. Exodus 34. Een klein stukje, dus als u het opzoekt, dan moet hij heel snel zijn. Want u mag zich niet neerbuigen voor een andere God. De naam van de Heere is immers de naijverige. Een naijverig God is hij. God duldt niet dat wij andere goden naast ons hebben. Nou, dat is op zich wel bekend. Maar er staat ook bij dat hij jaloers is. Naijver, jaloers. En dat heeft meestal bij ons mensen een soort negatieve bijklank. Hè? Van, joh, ben jij jaloers? Maar in dit geval, hè, laat het ook zien dat God jaloers is. Dus dan kan het niet een negatieve bijklank hebben eigenlijk. Want dat kan je niet aan God koppelen. En in ieder geval zijn we het met z'n allen over eens dat jaloersheid een sterke emotie is. Het is echt iets, het is een iets wat, wat heel heftig in je kan opkomen en wat je heel hard kan dwingen tot bepaalde zaken. En net als een bepaalde woede of zo. Het zijn van die dingen, van die hele sterke emoties. En nou, God is dus een jaloers God. En dan zit je te denken, ja, jaloers, wacht even. 1 Korinthe 13, de liefde is niet jaloers. Dus dat klopt niet. Want wij zeggen een driehoekje, God is liefde. Liefde is niet jaloers. Dus God is niet jaloers. Oh nee, God was wel jaloers. Dus dat klopt niet. Maar ik denk, dat is voor je beeldvorming, dat het is niet dat ik dat helemaal heb uitgezocht in de onderliggende woordbetekenissen. Dat moet ik bekennen, maar mijn beleving daarvan is het volgende. De jaloersheid die in 1 Korinthe wordt bedoeld, ook als je leest wat er verder voor zaken mee staan, is dat jij iets wil hebben wat een ander heeft. Of dat jij net zo goed wil zijn als een ander. Dat je dus eigenlijk jaloers bent op de schoonheid van die ander. Niet zozeer dat je jaloers bent dat die ander jouw liefde niet beantwoordt. En dat is precies waar God het nu over heeft. God vraagt van ons dat we zijn liefde volledig beantwoorden. En zijn jaloersheid is daarop gericht. Hij wil ons, zijn aanzoek lichter. En zijn jaloersheid is dus op gericht dat als wij vervolgens hem afwijzen. En dat hij daar niet mee om kan gaan, dat klinkt zo. Maar dat daar zijn emotie op gericht is. Dus dat is een ander soort jaloers. In ieder geval in mijn ogen. En een ander stukje over de liefde. Hooglied. Altijd een lastig boek. Sommige mensen die vinden het veel te op het seksgerichte af. Anderen die gaan dat daarom dan zeggen dat het helemaal gaat over God en de gemeente. En dat er verder niks mee betekend mag worden. Nou, sommigen zeggen dat ook gewoon de liefde tussen man en vrouw beschrijft. Nou ja, even los daarvan staan er ook in hoofdstuk 8... Ja, ik denk, ik heb het hier niet bij gezet dat het hoofdstuk 8 is, maar vers 6 en 7 staan er ook stukken over de liefde. Leg mij als een zegel op uw hart, als een zegel op uw arm. Want de liefde is sterk als de dood, de hartstocht onstuitbaar als het graf. Haar vonken zijn vurige vonken, vlammen van de Heere. Vele wateren kunnen de liefde niet uitblussen en rivieren spoelen haar niet weg. Nou, dat is ook wel de inspiratie voor dit plaatje, wat een hart is, maar wel brandend. Gods liefde brandt voor ons. En dat zie je hier ook. Vele wateren kunnen haar niet blussen. Maar ik ben vooral in dit stuk. En dit stuk tekst wordt ook andersom. Maar geciteerd in dat nummer You Won't Relent van Jesus Culture. Waarin staat. Jealousy demanding as the grave. We hebben het woord jealous weer. Hier in deze vertaling. In de Nederlandse vertaling wordt vaak het met hartstocht. Onstuitbaar als het graf. Maar ik vind dat jealousy, dat zie je wel in meer, dat zie je in de King James bijvoorbeeld terugkomen. Het is jaloersheid veel eisend als het graf. Dat vind ik ook wel weer zo'n uitspraak met impact. De jaloersheid van God, de hartstocht van God, de hartstocht klinkt positiever, die is net zo veel eisend als het graf. Ik bedoel, we weten allemaal, buiten degene die dan de wederkomst gaan meemaken, kunnen wij zomaar zijn. De rest van ons gaat gewoon het graf in. Zeker. Ik ben actuaris, verzekeringswiskunde. Ik hou me niet heel veel bezig met levensverzekering, maar veel van mijn collega's die zijn bezig om sterftekansen af te leiden. De kans dat een van jullie, of afhankelijk van allerlei factoren, dit jaar nog ook komt te overlijden. Maar wat we in ieder geval zeker weten van al die kansen samen, is dat ze optellen tot 1. Uiteindelijk gaan we allemaal een keer dood. Buiten dat voorbeeld wat ik net maakte. Dus jealousy demanding as the grave. Veel eisender dan dat kan het niet zijn. Dus dat geeft ook wel aan hoezeer Gods hartstocht voor ons brandt. Een andere uitspraak die ik hierbij wilde naar voren halen, is een uitspraak van een goede man genaamd Philip Keller. En die zegt: de meeste mensen leven en werken met de illusie dat we recht hebben op ons eigen leven. Dat we het recht hebben om te gaan waar wij willen, te doen wat we willen. Te leven zoals wij zelf kiezen en ons eigen lot te bepalen. Dat recht hebben we niet. We behoren God toe. Hij heeft ons voor hemzelf gemaakt. Hij koos ons in Christus uit liefde voor de grondlegging van de wereld om van hem te zijn. Hij heeft ons 2 maal gekocht door zijn genadig sterven en ook door zijn geweldige opstanding. Nou, je zou zelfs kunnen zeggen 3 keer, want hij begon met maken en daarna ook nog eens sterven en opstaan. Dus wat je in veel gevallen ziet, is dat uiteindelijk Gods liefde voor ons en wat dat betekent voor ons ook zijn oorsprong heeft in gewoon überhaupt het doel waarvoor we zijn neergezet. We zijn gemaakt om Gods liefde te beantwoorden. En in die zin hebben we dus ook eigenlijk weinig te kiezen daarin. Of in ieder geval, nou, dat is niet helemaal waar. We hebben wel een keuze erin. Maar het is niet zozeer dat we ons, op het moment dat we niet kiezen voor God, daar een soort verantwoording, een soort goede reden van kunnen hebben. En dat is ook vaak het lastige van het evangelie. Hè, mensen die kiezen voor Jezus, nou, dan ben je gered. En mensen die niet kiezen voor Jezus, oh, die zijn dan verloren. En hoe dat dan precies eruit ziet, daar gaan we het vandaag niet over hebben. En dat vinden veel mensen en ook veel niet-christen vinden dat vervelend en lastig en moeilijk. En ja, verloren gaan. En heeft God het recht dan? En hoe kan dat nou? En er staat op een gegeven moment ook ergens dat jullie zijn mijn vrienden als jullie doen wat ik zeg. En dat is een veel gehoorde citaat van Jezus waarop vervolgens wordt gezegd. Ja, haha, hè, als je doet wat ik zeg, dan ben je mijn vriend. En anders niet, dan hoef ik je niet. En dan zijn er mensen die daar dan zich tegen afzetten. Maar als je gewoon de kern van de zaak bekijkt, zijn we gemaakt door God om hem lief te hebben. Punt. Eigenlijk. We hebben er niet heel veel tegen in te brengen. Hier zal ik even heel kort nog, want ik denk dat, dat het beeld wel duidelijk is. Maar ander stuk is, wees heilig, want ik ben heilig. Ik heb een mooi wit stuk linnen neergezet. Heilig betekent ook onverdeeld, het woord. Dat betekent uit één stuk. En als je dan nog iets verder gaat, dus heb je het mooie Engelse woord wholehearted. Met heel je hart. Hoe kunnen wij nou heel ons hart aan God toewijden? Als we een vrouw hebben, kinderen hebben, de weekboodschappen moeten doen. Hoe kan dat nou? En daar zat dan ook nog een tekst bij die ik wel wilde voorlezen. Want dat is ook een tekst waar ik altijd heel veel, nou, misschien wel gezegd, moeite mee heb. De vriendelijke variant in Matteüs staat: wie vader of moeder lief heeft boven mij, is mij niet waard. En wie zoon of dochter lief heeft boven mij, is mij niet waard. Nou, krijg je weer een soort van, nou ja, als ik God bovenaan zet als topprioriteit, dan komt het wel goed. Maar nagenoeg dezelfde tekst. Wordt in Lucas anders neergegeven. Als iemand tot mij komt en niet haat zijn eigen vader en moeder en vrouw en kinderen en broers en zusters, ja ook zijn eigen leven, die kan mijn discipel niet zijn. Er staat haten. Ik heb even gekeken, hetzelfde woord haten staat ook in de wereld haat Jezus en zal ons dus haten. De duisternis haat het licht. Dus je kan, het kan wel een soort geestelijke betekenis hebben, maar het is op zich wel redelijk duidelijk. Haten. En daar zie je ook wel weer naar voren komen dat God niet een soort van topprioriteit moet zijn, maar onze enige prioriteit. En tegelijkertijd, ja, haten. Ik mag er van mijn vrouw houden, ik mag er van mijn kinderen houden. Zou het toch erg zijn als dat niet zo was? En dat ben ik helemaal met jullie eens, daarom gaf ik ook aan. Het is een tekst waar je, als je hem heel absoluut zo neemt, waar je heel veel moeite mee kan hebben. En ook een tekst waarvan je, waar je in die zin wel wat mee moet. Maar als je hem in het kader plaatst van waar we het nu over hebben, dan kan ik hem wel een plaats geven. Uiteindelijk komt de oplossing, zoals altijd, van God. En dat is dan een aantal teksten. Ezechiël 36. Dan zal ik u een nieuw hart geven en een nieuwe geest in uw binnenste geven. Ik zal het hart van steen uit uw lichaam wegnemen en u een hart van vlees geven. 2 Korinthe 5. Daarom, als iemand in Christus is, is hij een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan. Zie, alles is nieuw geworden. En Efeze. En dat u vernieuwd wordt in de geest van uw denken. Dus het mooie is dat God enerzijds een hele hoge lat neerlegt, een hele sterke eis op ons leven legt. Hij wil ons helemaal, hij wil alles. En tegelijkertijd komt hij zelf ook met de oplossing. Namelijk, ons hart van steen, dat vervangt hij. Ja, hij legt eigenlijk zelf die liefde in ons, als we hem dat laten doen. En dat is ook een van de punten Waar Bart Doornweert vorige week ons als het ware naartoe leidde. Namelijk dat het belangrijk is om verbonden te zijn met de Heilige Geest. Hij noemde dat tanken, geloof ik. Ja, aansluiten en dan vol tanken. En uiteindelijk gaat het erom dat wij ons laten vernieuwen in ons denken. Door de Heilige Geest. Dat wij ons laten vervullen door de Heilige Geest. Omdat die in ons kan uitwerken dat onze prioriteiten goed zijn. Dat wij God volledig gaan toebehoren. Dat wij op een goede manier gaan beantwoorden aan het aanzoek dat er ligt. En dat is dan ook eigenlijk een soort van de kern van hoe we mogen leven. Namelijk, het gaat erom niet dat we niks meer mogen doen, dat we niet meer mogen genieten van het leven, niet dat we niet meer voor onze vrouw mogen houden, of voor onze man, of voor onze kinderen, of dat we niet meer een baan kunnen gaan nemen. Nee, het gaat erom dat we alles gaan plaatsen in het kader van zijn eer. Dat we alles gaan plaatsen in het kader van ik doe het voor hem. En dat zien we ook terug. Namelijk, allereerst in Spreuken, ken hem in al uw wegen, dan zal hij uw paden recht maken. Er staat niet, ken hem in al zijn wegen. Er staat, ken hem in al uw wegen. Waaruit je kan afleiden dat wij best wel wegen mogen bewandelen. Alleen dat het erom gaat dat we hem daarin meenemen. Dat we onze plannen, onze keuzes maken met hem en toetsen aan wat hij voor ons leven wil. En dat geeft uiteindelijk, in ieder geval bij mij, geeft het wel een bepaalde ontspanning. Als ik God lief moet hebben met heel mijn wezen, dan kan je in een soort kramp schieten van ik mag niks meer, ik kan niks meer. Ik moet de hele dag mediterend op de grond liggen of zo. Los van het feit dat, wat is mediteren en whatever. Maar uiteindelijk gaat het erom dat je God met heel je hart lief hebt en dat je volgens allerlei dingen kan doen. Zolang je het maar voor hem doet, tot zijn glorie. En dan kan het dus ook zijn dat je gewoon net als ik een simpele actuaris wordt. En dat probeert op een goede manier te doen met God. En tegelijkertijd kan het ook betekenen dat God voor mij een andere weg heeft nog in de toekomst. Dat ik op een gegeven moment niet meer actuaris ga lopen zijn. Maar dat ik dan wel naar Afrika ga om heel concreet mensen te helpen. Of dat ik wel, voltijds voorganger word in de gemeente om dan een heel geestelijk iets te gaan noemen. Ja, je weet het niet. Ik weet het ook niet. Op dit moment ben ik gewoon actuaris, dus dat is ook goed. En er zijn dus ook wat teksten over. Colossenzen 3. En alles wat u doet met woorden of met daden, doe dat alles in de naam van de Heer Jezus, terwijl u God en de Vader dankt door hem. En dan iets verder in Colossenzen 3. En alles wat u doet, doe dat van harte, als voor de Heer en niet voor mensen. In de wetenschap dat u van de Heer als vergelding de erfenis zult ontvangen. Want u dient de Heer Christus. Er zijn best wel wat teksten. Hè, ook bijvoorbeeld over slaven en hun meesters. Dat slaven gewoon hun meester mogen dienen alsof ze God dienen. Alsof ze het voor God doen. De teksten uit Colossenzen die ik net las ook. Er wordt veel van ons gevraagd ook. Hè, of er wordt veel, zijn er teksten waarin aan wordt gegeven. Als u dit aan de minste van mijn broeders doet, doet u het ook voor mij. En dat is ook wel weer grappig, want daarin zien we dan ook wel weer terugkomen dat het eerste en het tweede gebod ook echt bij elkaar komen. Het eerste, God lief boven alles. Tweede, u naast als uzelf. Namelijk, op het moment dat wij onze naaste die het nodig heeft, het te drinken geven, et cetera, dan zegt Jezus, dan heeft u dat voor mij gedaan. En daarin zie je dat we dus op het moment dat we vanuit God en uit een liefde voor God de ander lief hebben, dat we dan eigenlijk ook meteen bezig zijn door het tweede gebod te doen, om het eerste gebod te doen. Maar het is ook wel meteen het verschil tussen een humanist en een christen. Want een humanist kan keihard werken om zijn naaste als zichzelf lief te hebben. Maar omdat hij het niet met God doet, voor God doet, is hij eigenlijk niet bezig met het eerste gebod. En dat verandert de zaken wezenlijk. En dan wou ik nog even vond hem wel grappig. En uiteindelijk wou ik nog even met jullie kijken naar dan een aantal aspecten uit het leven van een aantal Bijbelse figuren. Bijvoorbeeld, als je kijkt naar Mozes. Ik ga niet beweren dat Mozes alles goed deed, maar daar kom ik straks nog wel bij. Maar Mozes die was ook gewoon schaapherder, 40 jaar en zo. En daarvoor was hij 40 jaar prins. Dus ik bedoel, en daarna ging hij 40 jaar het volk leiden. Maar dat volk leiden was niet alleen maar een soort zuiver geestelijke taak. He, dat zullen we ook zien, ook met nu natuurlijk de leiders van de gemeente, maar ook in een nieuwe situatie. Ja, het leiden van een volk, nog meer in die situatie dan het leiden van de gemeente. Maar bevat heel veel praktisch werk als het ware. Gewoon beslissingen over praktische zaken. Het is niet allemaal geestelijk. Mozes die moest ook gewoon regelen dat er hoe en wat waar al die mensen op een goede manier konden samenleven. Gewoon praktisch. En wat je ook wel vaak natuurlijk hoort is dat ze hadden eigenlijk in een dag of 11 geloof ik, hadden ze de hele woestijn door kunnen zijn bij het beloofde land. Maar ze gingen 40 jaar lang rondjes lopen. Nou ja, dan ben je 40 jaar lang de boel aan het managen. Hij misschien iets korter natuurlijk, omdat hij uiteindelijk het laatste stukje niet mee kon maken. Maar daar zie je dan ook meteen de tweede. Hij moest leren om het te doen op een manier zoals God het precies wilde en niet op routine te gaan. Want, dat was op een gegeven moment het beroemde verhaal met die staf. De eerste keer moest je met die staf slaan, de rots, kwam er water. De tweede keer zei God, hou die staf bij de rots. Er komt er water en hij ging toch weer lopen slaan. En God heeft hem daar dat zwaar aangerekend. Het moest geen routine worden. En dat gaat ook voor ons. We kunnen ons dagelijks leven kunnen we allerlei dingen doen. Alleen als het routine wordt, kan je zomaar het punt missen dat je linksaf had gemoeten. Een beetje wat ik net zei over actuaris. Ja, als ik me nooit afvraag of dit is wat de weg is, nog steeds is die God voor mij wil hebben, kan ik de afslag missen. Dat is niet helemaal de bedoeling dan. Dus het is belangrijk om er bewust te blijven. En tegelijkertijd zie je ook wel dat Mozes, ja, die kreeg op heel veel punten kreeg die leiding. Maar hij kon ook heel veel dingen zelf wel vormgeven en over nadenken en zijn verstand gebruiken. Paulus, die werkte zelf voor zijn eigen levensonderhoud en ook nog voor de mensen om hem heen. Dus in die zin, hij was niet eens een voltijds evangelist. Op een of andere manier zit dat plaatje wel altijd in mijn hoofd, dat Paulus die ging de wereld over en die was 24/7, zoals het heet. 24 uur per dag, 7 dagen per week was hij bezig met God. Ja, er staat ook gewoon in de Bijbel dat hij in zijn eigen levensonderhoud voorzag. Dus hij was het tentenmakerprincipe. Dus ik bedoel, was ook gewoon aan het werk. Had ook gewoon een dayjob en was daarbuiten heel goed voor God bezig. Tegelijkertijd kan je van Paulus niet zeggen dat hij zich niet veel ontzegd heeft voor het koninkrijk. Want hij ging niet voor een carrière, hij ging niet voor een loopbaan. Hij ging in zijn levensonderhoud voorzien om vervolgens te kunnen preken en te kunnen reizen en noem het allemaal maar. En dan het laatste voorbeeld, altijd een mooi voorbeeld, Jezus. Altijd een mooi voorbeeld. Als je kijkt, Jezus, die was eerst 30 jaar als die timmerman. Hij was ZZP'er, denk ik. Ik denk niet dat hij iemand in dienst had. Anders was hij een directeur, groot aandeelhouder. Maar hij was ZZP'er. Hij was gewoon aan het werk. Hij was aan het timmeren. Hij was aan het schaven. Hij was aan het frezen. Whatever. Timmermannen doen. Ja, Ronald weet dat beter. Ik weet het niet helemaal precies. En dat is dan ook bijvoorbeeld in die film over het leven van Jezus. Je hebt er een paar van, maar voor mij was het The Passion of the Christ. Je hebt in het begin ook een stukje. Dan hebben ze een leuk, grappig. Maar laten Jezus een hoge tafel maken. En dan laten we Maria zeggen, wat ben je nou aan het doen? Dat is toch raar? En zo. Omdat ze vroeger aanlagen, dus hadden ze allemaal lage tafels. En tegenwoordig. Maar het geeft feitelijk wel weer dat de eerste 30 jaar was hij gewoon timmerman. En de laatste 3 jaar pas ging hij echt in de bediening en ging hij voltijds aan de slag. Met het uitdragen van het koninkrijk. En er staat ook dat Jezus' hele leven was zonderloos. Dus er staat nergens dat hij 3 jaar lang zonderloos was of zo. Nee, ook die 30 jaar ervoor heeft hij gewoon zijn leven geleefd op een manier die God volledig behaagde. Dat is zonderloos zijn. Dat is ook waarom sommige mensen dan de kreet vandaan halen dat je het beste wat je kan doen in je leven is timmerman worden. Dat is mij niet gegeven, Ronald. Dat is mij niet gegeven. Iets anders is, hij nam de tijd voor ontmoetingen met God. Hij nam de tijd om, onderbiedig gezegd, te tanken, zoals Bart Dormier deed. Hij ging af en toe alleen naar de berg op om te bidden. Dus hij investeerde tijd en moeite en gebed om Gods wil en Gods geest door zich heen te laten werken. Hij leefde eenvoudig. Hij ging niet voor een carrière. Ik denk dat het tegelijkertijd goed is dat je probeert je best te doen in je werk. Dat je ook daar weer niet gaat voor het goede, maar streeft naar het beste. Maar het geeft wel aan dat zijn einddoel niet was om zo hoog mogelijk een loopbaan te hebben. Dat was niet zijn gerichtheid. Uiteindelijk gaat het daarom. Ik heb Ben Tichelaar, ik weet niet of jullie hem kennen, maar dat is zo iemand die veel bezig is met management. Boeken, hoe je dat moet doen en hoe je succesvol kan zijn. Noem het allemaal. Die heeft op een gegeven moment de uitspraak gedaan dat werk is voor veel mensen hun God. Ze kunnen zich niet meer loshalen van werk. Alles gaat in het teken van werk. En dat is soms wel goed om je af te vragen. Leef je om te werken? Werk je om te leven? Welke van de twee was het ook alweer? En dat is goed ook om dat te doen. En je ziet dat Paulus, die werkte om te leven. Hij werkte om in zijn levensonderhoud te voorzien. Maar hij ging niet voor een loopbaancarrière op de manier dat dat als eerste kwam en de rest erbij hing. En Jezus was daar in die zin nog extreem in. Hij had op een gegeven moment geen eigen huis meer. Hij had geen plaats om zijn hoofd neer te leggen. Dus hij ging niet voor materiële dingen. Hij ging niet voor rijkdom. En tot in het extreme deelde hij uit van wat hij had en diende hij. Dus welke principes halen we hieruit? God is de essentie van alles. Werk is goed, ambitie is goed. Eten en drinken zijn goed. Je mag genieten van eten en drinken. Dat staat ook wel vaak in Prediker. Dat zie je ook bij de Joden. Op het moment dat de Joden een feest vierden, dan wordt er gegeten dagenlang. En er wordt ook heus wel een glaasje wijn gedronken. Het is een gezellige boel. Maar wel in het teken van God. In het teken van wat God heeft gedaan. Dus ook hieruit weer de Pesachmaaltijd van harte aanbevolen. Maar dus je mag genieten. Je mag ook feest vieren. Je mag ook andere dingen als goed ervaren. Je mag genieten van je kinderen. Je mag genieten van het feit dat je een partner hebt. Je mag ook het heel verdrietig vinden, heel rot vinden als je geen partner hebt. Het is niet dat je dan God daarmee tekort doet. Maar het is wel van belang dat je uiteindelijk de situatie waarin je zit en het geheel, dat je daar God als essentie in plaatst. Een tweede is goed luisteren. We moeten niet gaan voor formules, maar God laten spreken. Herken hem in al uw wegen. Hou hem er altijd bij. Dankbaarheid. Alles wat we hebben, krijgen we uit de hand van God. We hebben geen recht op op onze eigen keuzes, op onze eigen wegen. God heeft ons gemaakt voor hem. We hebben in die zin ook geen recht op geluk of gezondheid, helaas. Ik wou dat ik dat kon zeggen van wel, maar dat hebben we niet. Maar wees wel dankbaar onder alles. Het dienen is belangrijk. Jezus is daar het voorbeeld van, daar hoef ik niet veel over te zeggen, denk ik. Eenvoud ook en vrijgevigheid. Als gemeente zijn we ook in voorbereiding op Pasen. En dan is een aantal weken geleden zijn er ook van die kalenders uitgedeeld om te vasten. En ik weet van een aantal van jullie in ieder geval dat er op verschillende manieren druk bezig wordt gegaan met vasten. Maar vasten is dan ook mooi in dit verband. Omdat het toont aan de relativiteit van ons leven. Het toont aan dat een van de eerste levensbehoeften, voedsel, dat je daar ook zonder kan. En dat je ook ervoor kan kiezen om dat gewoon een tijd lang niet tot je te nemen. Nou, dan weet ik dat ook mensen zijn die niet vasten met niet eten, maar dat ze het anders doen met niet Facebooken of geen snoep of geen koek. Dus er zijn meerdere manieren. Maar de essentie ervan blijft hetzelfde. Namelijk dat je erkent dat gewoon het gebeuren hier en alle natuurlijke, normale dingen, dat dat niet vanzelfsprekend is, maar ook dat het niet de kern van je leven is, maar dat God dat is. Dat je vanwege je liefde voor God, dat je die boven eigenlijk al het andere plaatst. En dat wordt ook bevestigd natuurlijk in de Bijbel. He, dat Jezus, die is 40 dagen aan het vasten, vlak voordat hij verzocht wordt. En dan als onderdeel van die verzoeking geeft hij als antwoord: er staat geschreven dat mens van brood alleen niet zal leven, maar van elk woord van God. En het grappige is dat in die tekst, dat het is een beetje een soort, ergens een beetje een rare zin. Want er staat aan de ene kant niet alleen van brood, dus brood mag wel, hè, zo. En dan staat er een maar tussen, wat eigenlijk zo'n ontkenning is van wat ervoor staat. En, hè, het is toch een beetje raar, hè? Het zou logischer zijn in het Nederlands als zeg je zelf: je eet niet van brood, maar wel van Gods woord. Dat is een soort van, dat is helemaal in, dat voelt taalkundig lekker. Maar nee, wacht even, brood mag toch ook wel, maar het is niet de essentie of zo. Het woord van God, dat is de essentie. En uiteindelijk wil ik daar dan ook als het ware mee eindigen. Namelijk weer met keuzes. Het aanzoek ligt er. Hè? Gods hart heeft een brandende liefde voor ons. Is jaloers. Wil alles. En hoe gaan wij daar in terug? Gaan wij voor hem als dat we voor lucht gaan? Op het moment dat we onder water zitten? Vinden we hem belangrijker dan al het andere? Of vinden we eigenlijk veel dingen belangrijk en hebben we God er een beetje bij? Het aanzoek ligt er. En aan onze vraag hoe we daarmee omgaan. En dan wil ik nog één gedachte daaraan koppelen. En dat is dat op het moment dat je toch weer het beeld van die bruid. Op het moment dat het aanzoek is gedaan. En ook de verloving er is. Hè, want er even vanuitgaan dat we allemaal ja hebben gezegd. Dan is het niet zo dat die bruid alleen maar in de kamer gaat zitten wachten. Die gaat als het ware door met haar leven. Totdat dan de bruidegom komt om het dan het leven samen te doen. En ook zult u ongetwijfeld in uw eigen relatie herkennen dat je bent met elkaar getrouwd. Je hebt verkering, welke fase je ook precies zit. Je bent verloofd, zoals er achterin. Dat betekent niet dat je hele eigen leven een soort van ophoudt of zo. Ik bedoel, het zou wel heel interessant worden, want als je namelijk dan twee partners hebt en dan zouden die vervolgens allebei met hun eigen leven stoppen om zich volledig aan de ander toe te wijden. Als je dat dan allebei doet, dan heb je dus niks. Want je kan je dan niet toewijden aan de ander, want die heeft ook niks, want die is zich aan toewijden aan jou en zo. Dus, nou, wordt in ieder geval een grote puinhoop. Maar het verandert niets aan het feit dat je hebt gekozen voor die ander. En dat dus alles wat je doet gekoppeld is aan het feit dat je verliefd bent op of liefde hebt voor die ander. Dus je gaat gewoon naar je werk. Alleen het betekent niet dat je dan op dat moment niet meer getrouwd bent met die ander. Nee, dat staat er. En dat betekent dus ook dat op het moment dat er wat is met die ander, dat je dan je werk laat liggen, neerlegt en daar dingen voor gaat doen. Dat gaat regelen. Dus dat geeft ook aan hoe van ons verwacht wordt. Niet dat we stil gaan zitten en op de grond gaan liggen mediteren. Maar wel dat we God trouw zijn. En dat dat onze enige prioriteit is.